Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pastors Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God.
Wie was er gisteravond bij? Ah, je bent teruggekomen, ben blij mee. Blij mee. Vanavond deel 2, want gisteren had ik heel hard mijn best heb gedaan en maar 2 kenmerken kunnen delen. Kenmerken van echte Bijbelse opwekking. Opwekking is zo'n term waar je heel veel dingen in kan gooien of onder kan gooien, maar dan wordt het juist zo'n vaag begrip. En we moeten geen vage begrippen navolgen, we moeten Bijbelse dingen navolgen. En ik denk dat het helpt als wij duidelijk hebben vanuit de Bijbel, openbaring hebben, wat nou Gods blueprint voor opwekking is. Want als je een ander plaatje voor ogen hebt van wat opwekking is, dan kun je misleid worden en het verkeerde plaatje najagen. Als jij denkt dat het is op een hoge berg gaan staan en een vlag waaien en een toeter blazen, dan kun je heel ijverig zijn voor Jezus. Maar dan ga je niet Bijbelse opwekking wandelen. Oh, helemaal stil opeens. Ja, oké. Okay. Maar mensen, zie, als de vijand je niet uit de kerk kan houden, zou die heel graag bezig krijgen met een side issue, op een zijspoor. Dat je heel hard bezig gaat met allerlei dingen die niet echt daadwerkelijk vrucht dragen. Pastor Saya zei het goed net, van het evangelie is simpel. En zodra we het complex maken, verliezen we de kracht. Sommige mensen intellectualiseren het evangelie en dan is er geen kracht. Paulus had één zo'n moment in Korinthe, of in Athene, sorry. Kun je lezen in Handelingen. Paulus ging preken in Athene en die begon daar een hele filosofische preek te geven. En had geen resultaat. Komt hij in Korinthe aan en zegt, ik heb mij voorgenomen niets anders te weten onder u dan Christus en hem gekruisigd. Halleluja. Dat is de kracht van het evangelie. Als intellectuele TED Talks Nederland hadden kunnen redden, was Nederland al 1000 keer gered geweest. Maar het is de kracht van de Heilige Geest. En de prediking van Gods woord. Vandaag gaan we Handelingen 19 uitpluizen, om het zo maar te zeggen. We gaan een diagnose maken van Handelingen 19. Een van de grootste, machtigste opwekkingen uit de geschiedenis van de wereld. Handelingen 19. Sommige mensen zeggen, oh, het zou zo fijn zijn als we een Bijbels model zouden kunnen vinden van wat nou echt opwekking is. Oh, lees het boek Handelingen. Het boek Handelingen moet je ieder jaar sowieso 1 keer lezen. Hallo? Sommige mensen hebben het nog nooit gelezen. Je moet dat ding van deze maand nog lezen. Het boek Handelingen. Dit is de blueprint van hoe de kerk gestart is. En iets dat start. Zie, als een baby geboren wordt, dan als die baby geboren wordt met blanke huid, blauwe ogen, dan gaat het kind als die opgroeit nog steeds blauwe ogen hebben en blanke huid hebben. Toch? Zo is het ook met de evangelie. Zoals de kerk geboren werd, zo gaat die kerk opgroeien, alleen sterker. Amen. Dit is het begin. Maar God is hier niet mee opgehouden. Dit wordt steeds sterker en krachtiger. Dat is Gods plan. Over de afgelopen, laat zeggen 150 jaar, heb je heel veel herstel gezien door Gods hand. In allerlei dingen die je ziet in het boek Handelingen. Je zag eerst die Pentecostal Holiness Revival. Dat echt heiligheid gepredikt werd. Door John Wesley en zo. In de First Great Awakening. Daar kwam echt heiligheid terug, de kerk in. Eerst, nou, als je nog verder teruggaat, dan heb je wel over meer dan 150 jaar ervoor. Dan over onze vriend Martin Luther. Die in Duitsland die stelling aan de kerkdeur nagelde. Die de openbaring had, je wordt gered door geloof. Niet omdat je een aflaat koopt van de paus. Die had een openbaring over de wedergeboorte. Daar werd dat hersteld. Dat was hele lange tijd was heel de mensheid verblind over de waarheden uit Gods woord, over redding. En nu vinden we dat heel normaal. Je wordt gered als je gelooft in Jezus Christus. Maar dat was echt een mega doorbraak in het kerksysteem. In zoverre dat er een hele scheuring kwam in de kerk, katholiek, protestant. Dat werd hersteld. Later de heiligheid werd hersteld. Met John Wesley in Great Awakening. Daarna natuurlijk Azusa Street. Met de outpouring, weet je wel. Daarvan echt van de Heilige Geest, tongentaal. Waar de gaven van de geest weer terugkwamen. Zij waren nooit weg geweest, maar mensen hadden geen openbaring erover. En dan kwam zo'n doorbraak weer in de kerk. Van oh, tongentaal. En de doop in de Heilige Geest. En dat ging heel de wereld over. Ging heel Europa ook over. Daarna in de jaren 40, de healing revival. Waar mensen de openbaring kregen. Jezus redt niet alleen. Jezus doopt niet alleen met de Heilige Geest. Maar hij geneest ook. Halleluja. Dat werd helemaal hersteld. Daarna had je de charismatische opwekking. Waar al die de gaven van de geest weer echt zichtbaar werden in de kerk. Profetie, vertolking van tongen. Woorden van kennis. Woorden van wijsheid. Onderscheiding van geest. Dat ging zelfs de katholieke kerk. In onze hele opleving daar, charismatische opleving in de katholieke kerk. Waar je katholieke priesters had die in tongen sprak. Dat was in de jaren 60. Dan had je echt de Word of Faith revival. Waar echt het woord en geloof weer echt de centrale plek innam. Jaren 90. Latter Rain. En waar zitten we nu? Wedergeboorte is hersteld. Is een openbaring over. Doop in de Heilige Geest. Openbaring over. Heilig leven, openbaring over. Healing, revival over. Openbaring over. Al die dingen, allemaal hersteld. En wij lopen nu van, oh ja, dingen die misschien zelfs 40 jaar geleden, als je die dingen predikte, werd je aan een kruis genageld, ook in Nederland. Maar nu zijn ze veel normaler geworden. Omdat er in al die jaren zijn allemaal openbaringen gekomen, zijn die dingen de kerk binnengekomen. En nu zijn heel veel van die dingen die we zien hier in Handelingen, zijn al geopenbaard en mogen wij in wandelen. En ik geloof dat alles samenkomt in deze generatie voor de grootste opwekking die de wereld ooit heeft gezien. Halleluja. The former and the latter rain together. Maar hier in Handelingen zien we zo'n glimpse van dit soort dingen. Handelingen 19, vers 1. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die in de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, dat hij in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en hij zei tegen hen, heeft u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. 3 maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Here, ging hij bij hen weg en hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus. Dus hij ging eerst naar de Joden, toen zij het afwezen, zei hij oké, dan naar de Grieken, naar de heidenen. Nou, dagelijks spreekt hij het woord in de school van tyrannus. En dit gebeurde 2 jaar lang, zodat alle die in Azië woonden het woord van de Here Jezus hoorden. Dat is een westelijke provincie in het hedendaagse Turkije. Alle die in Azië woonden het woord van de Here Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Halleluja. Gaan we zo meteen verder lezen, want er staat nog veel meer in dit hoofdstuk. Maar ik wil de eerste 2 kenmerken die ik vanavond wil delen, wil ik er even uitlichten. Het eerste wat we zien hier als kenmerking van echte opwekking is de doop in de Heilige Geest staat zeer centraal. Amen. Vandaag de dag hebben we op de een of andere manier moderne kerk ontworpen of uitgevonden waar de Heilige Geest niet nodig is. En wat een klap in het gezicht van God. Als jij in jouw kerk kan doen zonder de Heilige Geest, is het geen echte kerk. Dan heb je een sociale club. Want de kerk werd geboren in de kracht van de Heilige Geest. Jezus zei in Lucas hoofdstuk 24, vers 48. Hij zei, wacht in Jeruzalem. Blijf hier wachten in Jeruzalem. Doe niks. Jullie hebben 3 jaar met mij gelopen. Je hebt mij opzien staan uit de dood. Je hebt 40 dagen lang van mij gehoord, nadat ik opgestaan was uit de dood. Maar toch, ik wil dat je geen stap zet, totdat je de kracht uit de hoogte ontvangt. Dat moet ons iets vertellen. Hoe kunnen wij dan ook maar iets doen, iets ondernemen voor God, zonder de doop in de Heilige Geest, zonder de kracht van de Heilige Geest? Oh, how we need him. Oh, how we need him. Oh, halleluja. Ik heb hem elke dag weer nodig. Ik weet niet hoeveel duizenden keer al gepreekt, maar elke keer. Oh, Heer, ik kan dit niet zonder u. We hebben hem nodig. Ik kan geen kerk bouwen. Hij bouwt de kerk. Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Als wij denken dat wij kerken kunnen bouwen uit eigen kracht, dan gaan we keihard tot op onze bek. Excuse my French. You don't speak French anyway, so. De Bijbel zegt in Psalm 127, tenzij de Heere het huis bouwt. Zwoegen de bouwlieden ter vergeefs. We zijn soms als Hollanders, hè, zijn we van die ZZP'ers van, wij gaan dit doen. Wij gaan onze schouders eronder zetten en wij gaan dit klusje wel even klaren. Ik zie je over 2 jaar. Succes. Zie, als het een vrijmoedigheid is in de Heilige Geest, dan ga je slagen. Maar als het een vrijmoedigheid is het verkeerde woord. Maar als het een stoutmoedigheid is in je vlees, dan ga je zo hard falen. Want de Bijbel zegt het, hè, dat hoogmoed komt voor de val. En alles wat uit eigen kracht geboren wordt, vraag maar aan Abraham. God gaf hem een belofte. Een zoon, geboren uit Sarah. Sarah zei, hier is Hagar. Hij zei, oké. Dat was niet de belofte. De belofte was niet bestemd. God had geen hulp nodig van de arm van het vlees om de belofte gestand te doen. Hetzelfde in jouw leven. God heeft je allemaal beloftes gegeven. Hoeveel hebben mooie beloften voor 2024? Grote dingen die God in je hart gelegd heeft voor 2024 en voor je toekomst. Plaatjes en visie die God je gegeven heeft. Kun je niet in eigen kracht. Zodra je daar het vlees bij mengt. En dan wordt het vervuild. God, ik zou iets leren over God. God haat vermenging. Als er één ding is dat God haat, is vermenging. Een vermenging. Een beetje heiligheid, een beetje vlees. Een beetje kerk, maar ook een beetje wereld. Een beetje koninkrijk van God, een beetje duisternis. Een beetje vuur, maar ook een beetje lauwheid. Een beetje Bijbel, maar ook een beetje 21ste eeuwse filosofie. Satan kwam niet bij Adam en Eva met 100% leugen. Hij begon met 80% waarheid, 20% leugen. Zie, de Bijbel zegt het, hè? Vang ons de vosjes, de kleine vosjes, die de wijngaard verspillen. Het zijn vaak niet de grote dingen die problemen brengen. Het zijn de kleine dingetjes die vermenging brengen in jouw soep, waar we het gisteren over hadden. We hebben het al de hele week over de rivier van de Heilige Geest. Dat er een rivier in je binnenste stroomt. Die stroomt naar jouw omgeving, naar mensen om je heen. Maar de rivier moet een pure rivier zijn. Daar mag geen vervuiling bij. Als je zo'n flesje water neemt, zeg hier, wie wil er een slokje water? Oh ja, ik heb ervoor dat ik hem aangegeven heb ik er wel een klein beetje benzine in gegooid. Wie heeft de dorst? Nou, een klein beetje, kan geen kwaad. Weet je, is maar een klein beetje. Het is nog steeds 90% spa. Uit België. Ook een beetje benzine hier van de Shell daar zo verderop. Maar een klein beetje hoor. Proef jaas niet. Wie zou het drinken? Niemand. Hoe kunnen we dan denken dat wij, wat God ons geeft, dat we daar andere dingen bij kunnen mengen. En dat kunnen serveren aan een droge, dorstige, verloren wereld. Kan niet. Iedereen zegt het hardop. No mixture.
No mixture.
Dat is wat integriteit is. Dat hele woord integriteit betekent heelheid. Heelheid. Compleetheid. Dus, daarom zegt de Bijbel, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Dus, niet ja, nee. Als het ja is, dan moet het ook ja zijn. God staat achter zijn woord. Gods woord keert nooit ledig terug. God is een geloofsgod. En hij wil zonen en dochters oprichten die, net zoals dat hij achter zijn woord staat, dat jij en ik achter onze woorden kunnen staan. Dus de doop in de Heilige Geest komt om ons te bekrachtigen, maar komt ook om ons te vernieuwen. En dat is een proces totdat Jezus terugkomt. Wie zijn er gegroeid in de afgelopen 3 jaar? Halleluja. Sommige mensen 3 jaar geleden, je was nog niet eens in het koninkrijk. Dank God dat God je bij je nekvel hebt gegeven. Maar we hebben de Heilige Geest zo nodig. Dat is ook het ding, hè. Als je de Heilige Geest buiten de kerk laat, hoe gaat er dan een heilig volk gepresenteerd worden voor Jezus Christus? Want de Heilige Geest, eens zijn voornaamste opdracht voor de wereld is om gelovigen vrij te zetten, zodat ze het evangelie kunnen prediken. Maar voor de kerk is het om een glorieuze kerk op te richten, zonder vlek, zonder rimpel. Heilig, smetteloos. Dat is wat de Heilige Geest aan het doen is in de kerk. Gisteravond hadden we Malachi 3 gelezen. Niet over de tiende. Maar over het vuur van de edelsmid. Hoe het spreekt over Jezus, dat Jezus zou gaan zitten als de edelsmid. En dat hij de priesters, de levieten, zal reinigen in dat vuur. Ze wassen met de zeep van blekers. Zodat die levieten een offer kunnen brengen in gerechtigheid. Een edelsmid neemt zo'n rauw stuk zilver en die legt dat in een bakje bovenop het vuur. Dat vuur gaat branden, maar wanneer dat vuur gaat branden, gaat het zilver smelten. Wanneer het zilver smelt, komen alle onreinheden naar boven. Daarom zei ik gisteren, als je vraagt om het vuur, let erop dat je weet waar je om vraagt. Want als jij gewoon schone schijn wil spelen en religieuze poppenkast wil hebben en halleluja wil zeggen in de kerk, maar van binnen ben je vol ellende. Als jij maskertjes voor wil houden, don't ask for the fire. Want het vuur openbaart wat in het hart is. Het woord ook, maar we gaan het zo over het woord hebben. Zie je dat vuur, dat smelt tot zilver en dan komen al die onreinheden naar boven. Niet zodat God kan zeggen, kijk nou wat een viespeuk jij bent. Waarom maakt hij het openbaar? Als het licht erop schijnt en het openbaar wordt, is het niet om je te beschamen, maar is het om je te reinigen en om je naar een nieuw niveau te brengen. Halleluja. Dus het is eigenlijk de liefde en de genade van God dat het openbaar wordt. Adam en Eva, toen ze gezondigd hadden, toen gingen ze zich verstoppen. In de struiken. En ze kwamen eruit met vijgenbladeren. Zelfrechtvaardiging. Ze hadden zichzelf bedekt met hun eigen bekleding van rechtvaardigheid. En God zei, waar ben je geweest? Oh, we hebben niks gedaan hoor. En God zei, je ziet er toch iets anders uit. Nee, was ik niet hoor, was iemand anders. En zo doen veel mensen dat spelletje spelen, veel mensen in de kerk. Is religieuze poppenkast. Bouwen niemand voor de gek. God sowieso niet, misschien een paar christenen hou je voor de gek. Maar God weet toch wat er aan de hand is. Daarom in een week zoals dit. Terwijl je in je rode stoel zit. En vanaf donderdagavond in je blauwe stoel. Dit zijn geweldige momenten. Om gewoon te zeggen, hier ben ik, Heer. Doe maar wat u wilt doen. Alles wat niet van u is, snij het eruit. Brand het eruit. Heer. Kill it. Waarom zouden we verstoppertje spelen? Amen. Zie, er is een plek in Christus waar je gewoon elke dag wakker wordt. Geen ene schuld, geen ene schaamte, gewoon helemaal vrij. Dat je gewoon niet bewust bent dat er zonde is. Amen. Gewoon dat je in reinheid leeft. Je puurheid. En dat is het werk van de Heilige Geest. Zie, mensen proberen daar naartoe te komen. Zie, ja, dit jaar ga ik heel hard mijn best doen en dan ga ik aan het einde van het jaar ga ik ook zo zijn. Nee, ga je niet zijn. Niet op je eigen kracht. Only by the Holy Ghost. Zeg het dat op. Alleen door de Heilige Geest. 2 Korinthe 3 vers 18 zegt het toch? Dat we door hem, door de Heilige Geest, naar hetzelfde beeld getransformeerd worden. Door de Heilige Geest die het in ons bewerkt. Hoe kunnen we zonder hem? Veel mensen willen shaparada shatara. Veel mensen willen profiteren. Veel mensen willen de zieke de handen blijven. Maar hoeveel willen wandelen in het karakter van Christus? In de puurheid van de persoon van Jezus. Zoals dat bewerkt wordt door de Heilige Geest in ons. Halleluja. Halleluja. Jezus zei, hieraan zullen ze weten dat je mijn discipelen bent. Het klinkt misschien gek als je mijn preken luistert en kijkt naar wat er hier allemaal gebeurt in onze dienst. Om dit van mij te horen. Maar ze zullen niet, Jezus zei niet, hieraan zullen ze weten dat je mijn discipelen bent. Omdat je op de grond rolt en omdat je hard lacht in de dienst, omdat je door de zaal heen rent. Al die dingen zijn ertoe bestemd om ons te transformeren, zodat we meer op Jezus gaan lijken. Als we van de grond af rollen komen, wat gebeurt er? We lijken meer op Jezus. Je kunt die mensen interviewen en je zult horen. Oh man, ik ben zo verliefd op Jezus. Hij heeft me zo aangeraakt. Ik hou zo van hem. Ik heb zijn liefde ervaren. Ik was gebroken. Ik was vroeger misbruikt. Ik had dit en dat. En man, Jezus heeft het genezen. Je gaat allemaal dat soort dingen horen. Dus Jezus zei, hieraan zullen ze weten dat je mijn discipelen bent. Omdat je liefde hebt onder elkaar. Liefde. Liefde. God is liefde. En de Heilige Geest is de geest van God. Dus hij is de geest van liefde. Niet wat de wereld noemt. Love is love en alles is liefde en zo. Nee. Pure. Echte liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Liefde die gewoon zegt, ik hou van jou. Punt. Ik denk straks als we in de hemel zijn. Mensen zeggen, mensen vragen dus, wat ga jij aan Jezus vragen als je hem ziet? Ik weet niet of ik er een woord uit krijg. De eerste 10 miljoen jaar. Ik denk dat ik 1 blik in zijn ogen werp. En gewoon poef op mijn gezicht ga. En gewoon 10 miljoen jaar jank. En lach. En halleluja roep. En zijn voeten kus. Misschien na 10 miljoen jaar ga ik misschien vragen. Maar ik denk niet eens dat ik het wil weten. Who cares, want in hem. Als je hem ziet. Maar die ogen van liefde, moet je zo van nadenken. Dus de Heilige Geest bewerkt het karakter van Christus in ons. Bewerkt puurheid, heiligheid. De Heilige Geest. Daarom dit soort diensten. Als de neutrale toeschouwer ernaar kijkt, lijkt het chaos. Maar het is heilige chaos. En het produceert heiligheid in de mensen. Zoals dit alleen door de Heilige Geest bewerkt kan worden. Want niemand kan zichzelf heilig maken. Is niet door eigen werken. De Bijbel zegt het, hè, opdat niemand roemen zou. Het is allemaal uit genade. Iedereen zegt grote genade. Dat is ons thema voor 2024. Grote genade. God gaat grote dingen doen door zijn grote genade. Maar eerst in jou en dan door jou. Maar die genade moet je ontvangen. Adam en Eva, die bedekten zichzelf met die vijgenbladen. God zei, Adam, waar ben je? Vanaf dag 1 van de zondeval, vanaf het eerste moment van de zondeval, was God de Vader op zoek naar herstel met de mens. Op zoek naar verzoening met de mens. Vanaf dat Vanaf dat eerste begin is God al de redder van de wereld. Adam, waar ben je? God miste die fellowship, het wandelen in de koelte van de nacht. Adam had zich verstopt, had zich bedekt. Oh, ik heb het niet gedaan. Eva heeft het gedaan. Eva zei, ik heb het niet gedaan, het was de slang. Ze deed hetzelfde als wat koning Saul deed, toen Samuel hem bestrafte. Waarom ben je de stem van God niet gehoorzaam geweest? Oh nee, ik was het niet, het was het volk. Zij hebben dit gedaan. Altijd met het vingertje wijzen. Zie, bekering, en dat is mijn derde punt, misschien duik ik daar nu wel gelijk in, terwijl we on the topic. Maar een van de kenmerken van revival, van echte Bijbelse revival, is dat opwekking gaat altijd gepaard met echte bekering. Echte bekering. Niet oppervlakkige bekering, maar diepe bekering. En bekering is ook niet een momentopname. Het is een plek waar de Heer ons vaker naartoe leidt. Van, hey, ik wil dat je hiervan bekeert. Oh ja, Heer. Adam moet zich moeten bekeren. Ik ben uw stem ongehoorzaam geweest. Ik heb niet geluisterd. Ik heb gezondigd. Heb genade over mij. Maar dat deed hij niet. Hij bedekte zichzelf. Ga niet in 2024 in de kerk zitten met een masker voor. Bedekt met vijgenbladen van zelfrechtvaardiging. Ga je ook niet verstoppen en wegrennen bij God. In schuld en in schaamte en in veroordeling. Laat de aanklager je niet aanklagen. Ren naar hem toe. Van wie de natuur is. Redding en verzoening en herstel. Genade op genade. Dat is het, hè. Bekering is het rennen naar hem toe. Het rennen naar het licht toe. Niet het verstoppen in de duisternis. De kracht van de zonde is in het geheim. Zolang het geheim is, niemand ervan weet. It's, oh, no one knows. They're gonna know. Als je ooit TikTok hebt gekeken. They're not gonna know. They already know. Bekering is herkennen. Ik heb gefaald. Herkennen. Ik heb gezond. Herkennen. Dit klopt niet. Zelfs terwijl je in het vuur zit. Daar heb je niet eens een altar call voor nodig. Je kunt gewoon in je stoel zitten. Oh Heer, dat had ik niet moeten doen. Oh Heer, dat had ik niet moeten zeggen. Ik heb in de auto wel eens bekeringssessies gehad. Dat ik tegen iemand zit te schelden die me afsnijdt. Ah, piep, piep, piep. Ben, wat als dat een gemeentelid was? Oh ja. Dat je naar ze zwaait met één vinger. Nee hoor, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Niet in 2023 in ieder geval. Misschien de jaren daarvoor kan ik niet garanderen. Maar. Oh Heer, sorry. Ook al was het geen gemeentelid. Ook al was het gewoon helemaal. Dat is niet de liefde van Christus. Dat is niet de natuur van God. De Bijbel zegt, ergernis schuilt in het hart van een dwaas. Oh man, ik ben al jarenlang dwaas geweest. Ik erger me aan van allerlei dingen. En als ik me niet aan iemand anders ergerde, dan ergerde ik me wel aan mezelf. Dan denk ik, ja, maar wat voor zonde is dat? Ja, maar de Heilige Geest wil je steeds meer brengen naar, steeds dieper die rivier in, toch? Ik wil meer op Jezus lijken. De Bijbel zegt dat de Vader, Johannes hoofdstuk 15, de Vader is de wijngaard, hoe heet het? De landbouwer? Ja. En hij snoeit de ranken, zodat ze meer vrucht dragen. Wie wordt er gesnoeid zelfs deze week? Dat God zo... Oké, wauw. Zo van... Ouch. Pastor Tim zegt het goed. Snoei brengt groei. Amen. Af en toe krijg ik een goede one-liner van de voorste rij hier. Iedereen zegt bekering. Zie. Er is geen vergeving voor zonde waar niet van bekeerd wordt. De vergeving is er wel, maar... Je tapt er niet in. Je hebt er geen toegang toe totdat je bekeert. Veel mensen houden vast aan dingen. En ze zeggen, ja, maar ik zit hier aan vast. Ik ben een slaaf hiervan. Ik ben verslaafd eraan. Of ik kan niet anders of zo. Dat is een leugen. Dat is een leugen. De Bijbel zegt, de vrezen van de Heer is het kwade te haten. Het kwade te haten. En als je ergens nog aan vaststaat, dan haat je het duidelijk nog niet. Dan ben je nog bevriend ermee. En bekering is het punt waar je komt waar je het haat. Ik haat dit. Ik haat die zonde. Ik haat de ergernis. Ik haat de dingen van het hart die niet acceptabel zijn voor God. Dan heb ik het niet eens alleen over grove zonden. Waarvan iedereen weet van, oh man, dat moet niet, weet je wel. Maar dan heb ik het ook over de kleine dingetjes, de hartshoudingjes. Die misschien niet eens heel groot zijn of zo. Maar kleine attitudes. Van hoogmoed of van neerkijken op een ander. Of iets spreken over een ander. Of ondankbaarheid. Het zijn dingen waar we niet echt over nadenken, maar dit zijn dingen waar de Heilige Geest op gaat zitten. Hoe meer je groeit met Jezus, hoe verder hij je wil nemen. Dat is zijn oneindige missie, om de bruid voor te bereiden voor die bruiloft. Oh, halleluja. En dat is niet een moeilijk of zwaar ding, dat is een prachtig mooi ding. Want hij doet het met zoveel liefde. Zeg, hé, je bent mijn geliefde zoon. Je bent mijn geliefde dochter. En je bent een rechtvaardig. Rechtvaardigen doen deze dingen niet. Hij komt nooit met een stok. En je had het al beter moeten doen. Dat is nooit de stem van de Heilige Geest. De Heilige Geest is een trooster, een bemoediger. Nooit een ontmoediger. Als je iets in je hart hoort of in je gedachten hoort, dat je ontmoedigt, is nooit van de Heilige Geest. Bekering is nodig. Maar kijk hier in Handelingen 19, als we even verder lezen. Heb je hier wat aan vanavond? Yes. Gaan we pak hem op vanaf vers 13. Zat een enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagde het de naam... Dus dit zijn geen christenen, dit zijn geen wedergeboren christenen, dit zijn geen mensen die gedoopt zijn met de Heilige Geest. Dit zijn mensen die het Joodse religie navolgen. Dus enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Bad idea. God heeft geen kleinkinderen. Ik hoop dat niemand hier vandaag aan het Ben Kroeske zegt. Nee, je hebt je eigen relatie met je. Ik mag daar een aandeel in, ik mag erin zaaien. En mannen en vrouwen van God mogen daarin zaaien. Maar uiteindelijk moet je het zelf zien in het boek. En je moet zelf die openbaring krijgen van hem. Maar ja, deze mensen waren niet wedergeboren, dus ze hadden alleen... Ze stonden een beetje aan de zijlijn, dus zij zeiden... Wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. En het waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei... Jezus ken ik, ik weet niet hoe die boze geest sprak, maar Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? Dat is geen goed nieuws. En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij. Zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtte. Ja, ik was aan bediening begonnen. Stichting, ik weet niet hoe we de stichting gaan noemen, maar gaan we nog over nadenken. Stichting Naakt en Gewond. Een nieuwe stichting begonnen. We hebben al een dienst. We hebben begonnen demonen uit te drijven in de naam van Jezus die Paulus predikt. En we hebben de naakt en gewond de kerk uitgejaagd. En er staat er, let op, dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Maar let op dit, en velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Dus bekering. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heer met kracht toe en werd steeds sterker. Dus ze zeiden niet alleen van, oh Jezus is maar Heer. Maar ook die dingen die hun herinnerden aan het oude leven. aan de oude religies die ze navolgden, toverij die ze navolgden, afgoden die ze dienden, spirituele zaken waar ze achteraan gingen, windiezaken, noem maar op. Ze verbranden die troep. En zei: het is Jezus en Jezus alleen. Zie je, dit is radicale bekering. Want het is niet alleen een hoop waard. Het is niet alleen een hoop waard. Het is 50.000 zilverstukken, stond er toch? Dat is kostbaar. Maar dat is het niet alleen. Ik las in een boek van Jan Sjoerd Pasterkamp hoe hij in Papua Nieuw-Guinea veel mensen tot bekering zag komen die uit de toverij kwamen. En heel veel van hen, die vroegen aan hem van: hey, ik heb toverijboeken, wil jij die voor ons verbranden? En pas later kwam hij erachter waarom ze het vroegen aan hem om te doen. Omdat ze eigenlijk stiekem zelf nog een beetje bang waren dat als die boze geesten krachtiger waren dan Jezus, dat die boze geesten achter ze hun aan zou komen omdat ze de boeken van die boze geesten hadden, omdat de boeken van de toverij hadden verbrand. En ten tweede, ze waren bang om exposed te worden in de community. Omdat van: ja, als wij deze dingen gaan verbranden en anderen zien het, wat gaan de mensen van ons denken? We hadden een keer een Turks meisje dat we tot Jezus mochten leiden. En die doopten we in een dienst. En in die doopdienst, haar oma kwam ook. Ik hoorde later dat oma met een mes op de achterste rij zat. Klaar om mij te bestormen. En haar. Wij hoorden later dus dat dit meisje echt uitgekotst werd door haar familie. De familie zei: je bent niet alleen geen... Je bent nu een christen, dus je bent geen moslim meer. Je bent niet alleen geen moslim meer, je bent ook geen Turk meer. En je bent ook geen familie meer. Je bent als dood voor mij. Ze tufte zo naar die man. Maar dat is de prijs die sommige mensen moeten betalen om achter Jezus aan te komen. Maar velen van ons, we komen uit zaak. Ik weet nog dat ik zat met mijn Marlboro mediums toen ik mijn leven aan Jezus gaf. Sigaretten voor de mensen die niet weten wat dat is. Zo, wat is dat? Oh, allemaal van die pure mensen hier, allemaal in de kerk opgegroeid. Marlboro, wat is dat nou weer? Oh, Marlboro. En ik dacht, ik zit hier aan vast. Maar ik moest op een punt komen, ik haat die troep. Dit heeft niks meer met mij te maken. Ik ben een rechtvaardige in Christus Jezus. Ik wandel in het licht zoals hij in het licht. En ik heb die dingen verscheurd. Ik heb het verbroken. Ik heb erop gestampt. En ik zei: verbreek het in Jezus naam. Ik zal er nooit meer wat mee te maken hebben. En ik heb nooit meer een sigaret aangeraakt in Jezus naam. Amen. Dus sommige mensen hebben zich niet werkelijk bekeerd. Ze accepteren Jezus wel, maar ze houden ook nog een beetje vast aan andere dingen. Ze houden nog een beetje vast aan hun spirituele ding. Het is, Jezus komt erbij. Ze houden nog een beetje vast aan hun wereldse leven staan. Ze houden nog een beetje vast aan een vriendinnetje. Die booty call die ze nog kunnen bellen. Op een dag dat ze een beetje down zijn. Als Jezus je tank niet vult, dan ga ik haar wel bellen. En dat gaat net zo hard andersom voor de dames. Ik weet niet hoe je dat noemt. Het is geen booty call, maar het is iets... Doesn't matter. Maar de mensen die echt wandelen in de kracht van God, die echt de zegen van het evangelie zien in hun leven, die echt groeien in de dingen van Christus, zijn de mensen die zeggen: bye bye world, bye bye devil, tot nooit meer ziens. Ik ga wandelen in het licht, ook al kost het me mijn leven. Ik ben klaar met de wereld. Ik ben klaar met de zonde. Ik hak het af voordat ik afgehakt word. Come on, als jij in het licht wandelt, laat je halleluja het allerhard zijn vandaag. Oh, halleluja. Halleluja. Het is bekering van iets en bekering tot iets. Het is bekering van het oude leven, maar het is bekering tot God. Het is bekering van onreinheid naar een leven, een dedication, een toewijding van een levensstijl van reinheid en puurheid. Ongeacht je geschiedenis. Sommige mensen zeggen: ja, maar ik had een onrein verleden. Who cares? Het bloed van Jezus is mijn machten om de meest vuile persoon helemaal puur en rein te maken. Ook al waren je zondags gelaken. Hij zegt: ik zal het witter wassen dan de sneeuw. van de leugen naar een levensstijl van waarheid. Maar ook van dingen van ondankbaarheid naar een levensstijl van, oh halleluja, dank u Jezus, dankbaar. Van melancholie. Ik bekeer me van melancholie. En ik keer me tot de vreugde van God. Want de vreugde des Heeren is mijn kracht. Ik heb letterlijk moeten breken daarmee. Confronteren die reus. Ik was een glas half leeg persoon. Weet je wat het is met glas half leeg? De Bijbel zegt, hij zal met olie mijn beker stroomt over. Je kunt nooit een overstromende maat hebben als je een glas half leeg mentaliteit hebt. Want God kan blijven gieten en je ziet het altijd als half leeg. Want je kijkt altijd naar wat je niet hebt in plaats van wat God wel hebt gegeven. En ik moest letterlijk ochtend na ochtend wakker worden en zeggen, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Ik zal me verheugen. Ik zal me verheugen. Ik zeg tegen Ben Kroeske, jij gaat je verheugen. En ik zal er blij in zijn. Daarom zei David, hij zei, loof de Heer, o mijn ziel. Hij sprak tegen zijn ziel. Ja, maar ik voel het niet. Je moet niet aan je gevoel vragen wat voor dag het gaat worden. Je moet tegen je gevoel zeggen wat voor dag het gaat zijn. Halleluja. Ja, maar Ben, je snapt het niet. Ik ben meer melancholie. Ik was dat ook. Ja, maar ik heb dit en dat. En ik heb deze situatie en deze situatie. Je kunt het nooit overkomen zonder vreugde. Dus laat je niet roven van juist dat ding dat je nodig hebt om de overwinning te zien. Amen. Bekering van melancholie. Bekering van depressie. De Bijbel zegt, hij geeft je een lofgewaad in plaats van rouw. Kom uit, kom onder het as vandaan. Kom uit de rouw vandaan. Tranen zijn er voor de nacht, maar vreugde komt in de morgen. Ik profeteer over ieders leven. De ochtend, de zon der gerechtigheid, die opstijgt met genezing in zijn vleugels, stijgt op de horizon van jouw leven in 2024. De nacht is voorbij, de morgen breekt door. It's a new day, it's a new day. Denk niet aan de dingen van vroeger, zie wat voor je ligt. It's a new beginning and a new day. En het is een groot plan voor je leven. Halleluja. Ik breek met die dingen. Je moet het haten. Het ding is, mensen die identificeren zichzelf. Ze koppelen hun eigen identiteit aan die dingen. Het ding is, dat ben jij niet meer. Ik ben niet meer die Marlboro Medium verslaafde. Iedereen ziet dat. Maar als je het hebt over meer hartzaken en persoonlijkheidsdingetjes. Zoals ik was een melancholisch glas half leeg persoon. Dan denk je, ja, maar zo heeft God mij nou eenmaal gemaakt. En er zijn zoveel verscheidenheid aan karakters die God gemaakt heeft. En allemaal zijn ze mooi. Niemand hoeft als iemand anders te zijn. We mogen allemaal meer op Jezus zijn. En als we bij Jezus geen melancholie zien, dan moeten wij het ook niet hebben. En ik kies nu even dat ding. Maar we kunnen hetzelfde zeggen over onzekerheid. Of over mensenvrees. Of wat dan ook. Ook allemaal dingen die ik heb moeten overkomen. Met de Heilige Geest. Sommige mensen hebben geen gevecht in zich. Ze rollen gewoon over als de duivel opkomt dagen. Maar deze week, God doet een gevecht in je branden. The spirit of a warrior. Oh, dappere held. Het vuur dat brandt in je binnenste. Waardoor je niet meer gaat buigen als de vijand komt opdagen met zijn leugens. Maar waar je gaat zeggen, ik ga liever branden dan buigen. Maar mijn God zal mij uitredden uit die vlammen. Ik zal niet branden en ik zal niet buigen. Ik zal stand houden. En als de strijd geweken is, zal ik nog steeds staan en Jezus de glorie geven. Halleluja. Halleluja. In plaats van rennen voor de duivel, gaan we de duivel op een rennen zetten. In plaats van buigen voor de zonde, gaat de zonde buigen voor de naam van Jezus. Halleluja. De Bijbel zegt in Spreuken 28, vers 13. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Zie je, in het Oude Testament... Mag ik... doe even van die... hebben we zo'n doek? Zo'n kleed dat we over mensen heen gooien? Huh? Yes, thank you. Als dit je zonde is... In het Oude Testament werd je zonde bedekt. Het was er nog wel, maar God keek er niet naar, omdat het onder het bloed van schapen en bokken was. Eén keer per jaar mocht de priester het heilige der heiligen ingaan. En dat deed hij verzoening, atonement, voor het volk. En hij, als hoge priesters, vertegenwoordiger van het volk, mocht hij binnengaan en al de zonden van het volk. Hij legde dan zijn handen op een bok. Een bok werd geslacht, andere bok, dat was de scapegoat, die mocht vrij uit de woestijn ingaan. Dat is een beeld van ons. Jezus kreeg onze zonde en wij mochten vrij uitgaan. Maar die ene bok werd gedood nadat die hoge priester de handen opgelegd had. En eigenlijk in feite de zonde van heel het land geïmparteerd had aan die bok. En dan werd die bok gedood, die moest boete doen voor de zonde van Israël. En dat bloed van de bok werd gesprenkeld op de mercy seat in het heilige der heiligen. En dat bloed bedekte... de zonde van Israël voor een jaar. En dan moest het jaar daarna weer helemaal hetzelfde riedeltje opnieuw. En zo moest dat jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit. Duizenden jaren. Maar toen kwam Jezus. En al deze dingen zijn een plaatje van wat Jezus kwam te doen. Jezus die onze letterlijke zondebok is. Daar komt dat woord zondebok vandaan. Het lam van God dat geslacht is voor de grondlegging van de wereld. Maar Jezus kwam niet om onze zonde te bedekken. Dat is een openbaring die sommige mensen nodig hebben. Omdat ze denken dat zij nog steeds met die zonde moeten dealen. Omdat het er nog steeds is, maar het is bedekt. Of dat God het vergeeft, maar de zonde is er nog steeds. Het is vergeven, het is even schoongewassen. Volgende week komen we weer biechten. Nou, als je drie rozenkransjes doet, dan mag je gewoon weer een week verder. Maar de zonde blijft dan. Maar dat is niet het evangelie. Het evangelie is niet dat de zonde bedekt wordt. Dat hadden ze al in het oude verbond. De Bijbel zegt, we hebben een beter verbond, bevestigd op betere beloften. Dus in het Nieuwe Testament, onze zonde werd op Jezus gelegd. De Bijbel zegt, hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Dus al mijn zonde kwam op Jezus. En Jezus bedekte onze zonde niet. Waste onze zonde weg. Halleluja. Hij nagelde de zonde aan het kruis. Hij, zover als het oost is van het westen, zover heeft hij onze zonde van ons verwijderd. En de Bijbel zegt, hun zonde en hun onrechtvaardige daden zal ik nooit meer herinneren. I will remember them no more. Halleluja. Daarom zei Jezus, het is volbracht. Omdat dit ding waar de mensheid altijd mee dealde, is weggehaald. En nu heb je dat bloed van Jezus dat ons nog steeds bedekt. Maar er is geen zonde meer dat het bedekt. Wij zijn rechtvaardigen. Oh, halleluja. Geen zonde meer. Daarom kun je op een manier leven waar je niet zondebewust bent, maar zoonbewust bent. Bewust van Jezus Christus in jou. Hij die in jou is, die groter is dan hij die in de wereld is. Ik bid dat ieder persoon een openbaring krijgt dat je vrij bent van de zonde. Halleluja. En de Bijbel zegt het, hè? Dat als je voor de zonde reeds gestorven bent, waarom zou je nog aan de zonde gehoorzamen? En alles wat je gehoorzaamt, word je een dienaar van. Maar de Bijbel zegt het in Romeinen hoofdstuk 6. Sin will no longer have dominion over you. Zonde zal niet meer over jou heersen. God richt een puur en heilig volk op, een glorieuze kerk in Nederland. Waar de wereld, Nederland bekend staat en vooral Amsterdam bekend staat als een Sodom en een Gomorra. Zo zal de kerk van Jezus Christus in Nederland en ook in Amsterdam bekend staan juist om de reinheid en de puurheid en de rechtvaardigheid. Kan alleen door de Heilige Geest bewerkt worden. Een andere karakteristiek van een revival is de prediking van het woord. De Bijbel zegt daar, in Handeling 19, we hebben net gelezen, dat Paulus 2 jaar lang, elke dag, het woord predikte. Sommige mensen zeggen, ja, waarom moet je een conferentie een hele week doen? Is dat nou echt nodig? Je kunt ook 2 jaar doorgaan. Pastor Roddy wel, ja. Zoals Pastor Roddy met de stand. Dag nummer 1000 nog wat. 3 jaar lang of zo. Elke dag dienst. Wereldwijde impact. Dat is een ingrediënt voor opwekking. Een kenmerk van opwekking. Continue prediking van het woord. Iedereen zegt het woord.
Het woord.
Zeg het nog 3 keer, het woord. Ik heb het niet over verkondiging van filosofieën of ideeën van mensen of verhalen. Verhalen zijn soms nuttig. Maar ik heb het over de unadulterated truth of the word of God. De onvervalste waarheid van Gods woord. In Jeremia 23 vers 29. Dit was zo'n bemoedigende tekst voor mij. Helemaal aan het begin van onze bediening. Zoals Pastor Nick net zei, weet je wel, dat je soms het gevoel hebt dat je tegen een muur staat te preken. Of een muur de handen oplegt. Dat je de zalving zelf voelt, maar het gaat zo boem. De Bijbel zegt dit, Jeremia 23 vers 29. Is niet mijn woord zo als het vuur, spreekt de Heer. Of als een hamer die een rots verplettert. Dus terwijl ik preek, ik zie mezelf gewoon staan met de hamer van Thor, weet je wel. Gewoon boom, boom. Als je het hebt over dammen en dijken die breken, hoe gaan ze breken? Door te hameren met het woord van God. Oh, we blijven hameren, we blijven hameren, we blijven hameren. Het woord zegt, de Bijbel zegt. Dit zegt Jezus. Dit is het levende woord van God. Jij vindt dit, maar het woord zegt dat. Jij hebt deze mening, maar de waarheid is dit. Oh, halleluja. Mensen zeggen, ja, maar jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. Jezus zei, ik ben de weg. De waarheid. Het leven. Voor eeuwig, o Heere, staat uw woord vast in de hemelen. Het woord keert nooit ledig terug. Dus als jij in de bediening stapt, wees een dienaar van het woord van God. Als je uitgaat om mensen over Jezus te vertellen, predik het woord. Oh, als je bidt, bid het woord. In je handel, in je wandel, spreek het woord. De Bijbel zegt, laat het woord van God rijkelijk in u wonen. Halleluja, dit is je wapen. Dit is je voedsel. Dit is de rots waar je leven op bouwt. We zijn niks zonder het woord. Hebreeën 4 vers 12 en 13. We gaan zo bidden. Ik zie dat het al wel aardig wat later wordt. Sommige mensen moeten al naar huis. Hebreeën 4 vers 12 en 13. Er staat, want het woord van God. Ik kan de hele nacht doorbreken, echt serieus. Zo zwak als ik me gisteren voelde. Vandaag werd ik zo, woe! Halleluja. Ik kan door tot morgenavond. Want het woord van God is levend en krachtig. Iedereen zegt levend.
Levend.
Dit is geen dood boek. Het woord leeft. Het is levend woord. Jezus zei het in Johannes 6. Hij zei, mijn woorden zijn geest en ze zijn leven. Daarom kun je het verstandelijk niet begrijpen. Mijn ouders gaven me een Bijbel toen ik 18 was. Ik was nog niet wedergeboren. Ik snapte er geen bal van, dus ik heb hem maar weer dicht gedaan. Het heeft hij 3 jaar lang op de kast gelegd. Totdat ik mijn leven aan Jezus gaf. Juli 2006, om 3 uur 's nachts. Volgende ochtend, het eerste waar ik naar zocht, was mijn Bijbel. En ik deed hem open en alles leefde. Het was alsof ik enorme dorst had en ik aan het drinken. Waarheid, waarheid. Ik verslond mijn Bijbel. Eet het woord, lieve mensen. Eet het woord. Maak het eigen. Ken het woord. Jezus is het woord dat vlees is geworden. Als je Jezus wil leren kennen, eet het woord. Jeremia zei, toen ik uw woorden vond, at ik ze op. En het werd in mij de vreugde en het welbehagen van mijn hart. Oh. Dat je vreugde vindt in het woord. Wie is er verliefd op het woord? Je houdt van het woord. Oh, halleluja. Zijn woorden zijn levend. Zie, als je een situatie... Ik heb één keer zo'n situatie gehad. Dit kan ik nog zo herinneren. Dat we een paar jaar bezig waren aan het bouwen. En ik had een moment dat ik zo ontzettend ontmoedigd was. Ik weet niet wat er voor situatie was. Ik was ontzettend ontmoedigd. Ik ging naar boven om te bidden. En ik weet nog, ik liep in de slaapkamer binnen. En ik knielde neer aan het bed. En ik deed zo... Ik legde mijn hoofd zo op het bed een beetje. En ik wilde beginnen te bidden. Het moment dat ik begon te bidden, sprak de Heer Jesaja 41 vers 10. Kunnen we die op het scherm zetten? Jesaja 41 vers 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met je. Oh, halleluja. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk je, ook help ik je, ook ondersteun ik je met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Dat is één tekst, maar het is een levend woord. Dat woord gaf me nieuwe kracht. En ik liep zo weer mijn gebedskamer uit van oké. I got it. Halleluja. Ik hoefde geen 10 dagen te vasten. Gewoon 10 seconden en bam, het woord kwam. Een woord, a word can sustain you in een seizoen in je leven. Een woord kan je ergens doorheen brengen. Een rema. Een rema kan je ergens doorheen brengen. Een fase waar je in zit in je leven. Een rema kan je doorheen brengen. Een rema kan een doorbraak brengen. Een rema kan je helpen stand te houden midden in de strijd. Het woord leeft. Het woord leeft. Het woord is levend. Maar dan ook, gaan we terug naar Hebreeën 4. Het woord is ook krachtig. Iedereen zegt krachtig. Powerful. Weet je, veel mensen meer in de evangelische charismatische hoek, die willen alleen maar Heilige Geest. Oeh, ja, want de power. Power. Maar geen woord. Anderen willen alleen maar woord. Maar al die Heilige Geest dingen, een beetje eng. Zie, alleen woord, dan droog je op. Want het is de Heilige Geest die dit woord levend maakt. Alleen geest, dan blaas je op. Dan word je zo, wee, koekoe Christian. Koekoe. Maar woord en geest samen, dan groei je op. Oh, halleluja. Halleluja. Dus laten wij een stel christenen zijn die helemaal dronken zijn van de Heilige Geest, maar ook helemaal dronken zijn van het woord. Halleluja. Dit is het, hè. Jezus vulde die waterpotten met water. Op de bruiloft bij Kana. We hebben geen wijn meer. Vul de waterpotten met water. En ze vulden ze met water. En toen ze gevuld waren, toen werd het nieuwe wijn. Zo is het ook met het woord. Je vult jezelf met het woord. Dag aan dag. Eet het woord. Eet het woord. Eet het woord. En dan maakt de Heer er nieuwe wijn van. Halleluja. Zo kun je het vuur laten branden. Brandende houden door al die jaren heen. Omdat je gewoon elke keer een stukje hout van het woord erop op je vuur gooit. Halleluja. Oh, halleluja. Het woord is levend, is krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door. Zie, wanneer je het woord leest, leest het woord jou. Daarom doen veel mensen hem dicht. Ze van, ik ga snel een ander boek in de Bijbel lezen. Maar dan maakt het niet langer uit wat je leest. Het blijft elke keer maar weer, ik kom niet verder dan... Als de Heilige Geest ergens een licht op laat schijnen. Want hij wil iets bewerken in ons. En hij doet dat door middel van zijn woord. Zie, de Heilige Geest voedt ons op, niet door destruction, maar door instruction. En het liefst leren we de lessen die we moeten leren door de instructie uit het woord te ontvangen. Neig je oor. Morgen na morgen wekt hij mij het oor. Geef mij het gehoor als van de discipel, zodat ik het woord mag spreken. ter bemoediging. Op het juiste moment. Dat zegt Jesaja 50 vers 4. Daar heb je open oren voor nodig. Geestelijke oren. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overlegging en de gedachten van het hart. Let op wat daar staat. Het maakt onderscheiding tussen ziel. Veel mensen in de kerk leven uit de ziel in plaats van uit de geest. En als je uit de ziel gaat leven, sorry dat ik het zo zeg. Maar als je uit de ziel gaat leven, word je een zielige christen. Altijd, oh, hou me in gebed. Oh, ik ga door strijd. Altijd ten neergeslagen. Altijd in de nederlaag. Als je uit de ziel gaat leven, ga je altijd op en neer. Met wat er in de ziel gebeurt. Het gebied van emotie, van gevoel, van wat je denkt, van wat je wil. Maar als je uit de geest gaat leven, als je schakelt naar een dieper niveau, dat niveau van de geest. Daar ben je rechtvaardig. Daar ben je een heilige. Daar ben je meer dan overwinnaar. Daar ben je één met Jezus. Daar, groter is Hij die in mij is dan Hij die in de wereld is. Daar, dit is de dag die de Heer gemaakt. Ik zal me erin verheugen. Zie, dat is de plek van continue overwinning. Continue doorbraak. Continue vreugde. Continue vrede. Continue liefde. Dat is de plek. Maar we hebben het woord nodig om te openbaren. Dat is ziel, dat is geest. Zo van, nee Ben, dat ben jij niet. Dat is je oude ik. Daar hoef je niet meer mee te identificeren. Die kun je loslaten. Ik heb je een nieuwe schepping gemaakt. Het oude is voorbij. Alle dingen zijn nieuw. Halleluja. In Christus ben je niet geschapen met depressie. In Christus ben je niet geschapen met melancholie. In Christus ben je niet geschapen met mensenvrees. In Christus ben je meer dan overwinnaar. In Christus ben je op de bergtop, niet in de vallei. Ook al ga je door een vallei van tranen. Je maakt het tot bronnen, want je gaat van kracht tot kracht. Oh, halleluja. In 2024 gaan we van kracht tot kracht. Oh, glorie aan God. We hebben het woord voor nodig. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Oh man. Daarom, doe het woord niet dicht in 2024. Hou de spiegel voor je oog. Zie wie je bent in Christus. Leer kennen die nieuwe identiteit. Leer kennen die Godmens die God jou gemaakt heeft. Je bent niet een normaal gewoon persoon. Je bent een hemelburger. Met Jezus in je hart. Met de geest van God uitgestort in jouw hart. Dat maakt je abnormaal. Dat maakt je een koning en een priester in deze wereld. Dat maakt je de top van de top. Ontdek wie God je gemaakt heeft in Christus Jezus. En wandel erin in 2024. Oh, wandel erin. Wandel erin door het woord en door de Heilige Geest. Wandel erin. En alles wat je tegenhoudt om erin te wandelen, remove it out of your life. Halleluja. 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 Oh, halleluja. Dank u, Jezus. Man, wat een geweldig jaar. Oh, dank u, Jezus. Een jaar van overwinning. Maakt niet uit wat de duivel gepland heeft. Het is een jaar van overwinning voor de kinderen van God. Oh, dank u, Heer. Dank u, Heer. Kom maar, laten we een moment nemen en de Heere prijzen en de Heere loven. Oh, halleluja. Kom maar, verheug jezelf in de Heere. Shout out to God with a voice of triumph. Dank Hem voor vrijheid. Dank Hem voor zijn liefde. Dank Hem dat je een nieuwe schepping bent. Dank Hem dat je niet meer die oude mens bent. Dank Hem dat je vrij bent van die oude dingen. Dank Hem dat het bloed van Jezus je puur en rein gemaakt. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Glorie aan God. Ik wil het worshipteam weer vragen om naar voren te komen. Je mag nog even plaatsnemen. Wie is er gezegend vanavond? Had je hier wat aan vanavond?
bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons @River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.